iets verzoeken. Wilt u vanaf nu zo min mogelijk bewegen en zo min mogelijk geluid maken? Dat geldt voor een paar ogenblikken. Als het medium eenmaal in trance is, heeft hij nergens last meer van. Maar op het moment dat hij in trance gaat, komen alle geluiden en alle bewegingen heel erg storend over. Dat geldt ook voor de afloop. Als straks voor de pauze de bijeenkomst is afgelopen, wilt u dan niet eerder gaan bewegen en opstaan voordat ik heb aangekondigd dat de pauze begint. Dus voordat ik opsta. Dan zal ik u ook nog even in het kort vertellen hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest of dat u kiest, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Dus u kunt die vragen op blaadjes opschrijven die u op de tafel vindt en die kunt u dan hier in de pauze inleveren. Er is één restrictie, ze mogen niet persoonlijk zijn. Als u hier vooraan bent, dan ziet u hier ook allerlei uitgaven van de vereniging. Dat zijn uitgaven van bijeenkomsten zoals die in Den Haag zijn gehouden, dus niet van hier. En die zijn ook de moeite waard hoor, net als de bijeenkomsten hier trouwens, waarschijnlijk. Goed, dan heb ik nog één verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het is nog een kleine zaal en we hebben het gauw benauwd. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Zo, goedenavond vrienden. Aan het begin van elke bijeenkomst en ook weer vandaag vertellen we u dat sprekers van de ODV niet alwetend en niet onfeilbaar zijn. Het heeft zo zijn reden. In de eerste plaats is het waar natuurlijk, maar in de tweede plaats zijn er te veel mensen die klakkeloos achter anderen aanlopen. Je moet zelf denken, je moet voor jezelf een richting vinden en die moet je in je leven durven volgen. Dan wat betreft het onderwerp. Er zijn veel mogelijkheden. Ik heb één voorstel. Vindt u het niet interessant, roept u wat anders, spreken we over wat anders. Ik had namelijk vandaag eens een beetje willen praten in de esoterische richting. En wel over de droom en de God in ons. Lijkt het u wat?
Ja,
ja, goed. Nou. Laten we dan eens beginnen met de droom. Hè? Niet dat ik denk dat ik u uit de droom kan helpen, zover loopt het ook weer niet. Maar wanneer u kijkt, wat ziet u? U ziet datgene wat u verwacht te zien. Met andere woorden, er zijn heel veel dingen die aan u voorbij gaan. U ziet ze gewoon niet. Als u luistert, luistert u selectief. U hoort niet alles, u hoort niet alles in verhouding, u hoort het volgens gewoonte en verwachting. Wanneer u denkt, dan denkt u, althans dat neemt men aan, vanuit een redelijk systeem. In dat redelijke systeem zijn samenhangen onontkoombaar vastgelegd. Dat is wel theorie, de feiten zijn anders, maar u verwacht de gevolgen. En als ze niet ontstaan, maakt u ze zelf nog waar. Moeten we nu zeggen dat dat leven helemaal een droom is? Zou natuurlijk dwaas zijn. Maar aan de andere kant, je kunt ook niet zeggen dat het de waarheid, de werkelijkheid is. Wat kan waar zijn? Waar kan iets zijn wat altijd gelijk is? Voortdurende verandering in zichzelf kan een deel zijn van de waarheid. Maar uit de veranderingen zelf kun je niet zonder meer de waarheid afleiden. Wat dat betreft zijn er heel veel verhalen geweest in het verleden. En als ik één heel oude hier eventjes in de herinnering mag brengen. Er was een predikant die nogal erg in opstand kwam wanneer de mensen zeiden, nou ja, is er wel een God of misschien is er geen God. Het was een pastoor, laat ik goed nadenken. Die pastoor die had een stel misdienaars, die vonden hem ook een mispunt. En om het mispunt dus met puntigheden te straffen, hadden ze daar de man de gewoonte op de preekstoel te slaan, daar een aantal punaises neergelegd, maar wel met de punt naar boven. En ja, het was weer zo'n dag en de predikant roept uit, nadat hij eerst had voorgelezen natuurlijk wat er allemaal gaande was in de kerk en zo. En dan, beminde gelovigen,
zeggen de mensen soms, er bestaat geen God. En als ze dan zeggen, er bestaat geen God, dan vraag ik ze, wie heeft de hemel geschapen? Wie heeft de zon geschapen? Wie heeft de aarde? Dat hebben die godverdommerse jongens gedaan. Kijk, het is een hele oude mop, u heeft het waarschijnlijk wel eens gehoord, maar we moeten wel een beetje kunnen lachen met al die argumenten van ja, maar dit is een bewijs en dat is een bewijs. Die bewijzen zijn er niet. We kunnen wel dromen dat we het weten. Maar als u nou zegt God, aangenomen dat u erin gelooft, hoe ziet God eruit? Wat is God? Voor de een is God een lichtende wolk. En misschien zweeft hij nog ergens tussen de vleugels van een paar serafiem. Een of andere superkosmische ark. De ander die zegt, God, God, dat is een stilte. De derde zegt, ben gek. God, oude man met een baard. Streng, toch welwillend gezicht. Huh? Is dat nou God? Nee, ze voorstellen. Het is een droom die wij plaatsen tussen onszelf en de werkelijkheid. En op het ogenblik dat we dat doen, beginnen we te dromen. Maar misschien kunnen we een redenering opstellen die, al heeft hij dezelfde fouten als de redenering van de pastoor die ik zo even citeerde, en dan heb ik het nog niet eens over die verdommerse jongens, nietwaar? Wij leven. Waar komt het leven vandaan? Het leven moet een bron hebben. Dat bron alleen maar te vinden is in de materie en in het toeval, is op zijn minst genomen onwaarschijnlijk. Wanneer we nu eens stellen dat alle leven één en dezelfde kracht is, neem maar een stelling, ik kan niet bewijzen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er in werkelijkheid één leven is en dat van dat leven in ons allemaal een klein brokje aanwezig is. Dan zouden we dat brokje, omdat we de kracht in zichzelf niet begrijpen, misschien ook God mogen noemen, nietwaar? Als je dat al doet, dan kun je misschien nog een stap verder gaan. Dan kun je zeggen, diep in mijn wezen, heel erg diep in mijn innerlijk, ergens leeft God. En we hebben zelfs religieus hebben we wel enige dingen die we kunnen citeren, bijvoorbeeld het Koninkrijk Gods is in u. Als God in zijn koninkrijk is, is hij ook in mij. Klaar, staat er. Kun je zelfs theologisch maar moeilijk helemaal omheen. Dus, God in mij. Wat is God in mij? Ja, het is niet iets wat ik kan definiëren. God is zoiets als het onbekende, een wit gebied op de kaart van mijn eigen ego. Maar wanneer ik begin mijn leven te bekijken naar binnen toe, en wie heeft dat op zijn tijd niet gedaan? Er zijn mensen die zitten, wat ben ik stom. Dat zijn mensen die hebben de waarheid net ontdekt. Ja, er zijn er ook die zeggen, ik ben wijs. Kijk, die moeten nog veel leren. Maar dan zeg je op een gegeven ogenblik, zeg je tegen jezelf, ja, nu ga ik toch kijken, wat is er in mij? Je gaat een trip maken in je eigen binnenste. En dat is een fantastische beleving, hè? Soms kom je op hemelweide door mooie tuinen. Je komt in alle hand sferen met mensen met lichtende gewaden. Dus nood zijn er nog engelen die vleugels hebben. Misschien dat Bijbels niet helemaal juist schijnt te zijn. Van alles. Maar is dat echt? Of zijn die duistere werelden waar je ook wel eens een keer terecht komt? Is die verschrikking, die eenzaamheid, is dat echt? Of is het een droom? Wanneer we proberen te ontleden, ik ga toch maar zitten, een lichaam zit niet zo gemakkelijk, hè? Maar als het staat is het ook niet gemakkelijk. Dan zou ik het zo willen formuleren. alles wat in de sferen bestaat, is in feite gedachten. Denkbeelden. Wanneer wij dus een wereld zien, is het in feite een droom die wij gezamenlijk scheppen en in stand houden. Dat is bij u eigenlijk ook, hè? Hoe weet u wat rood licht betekent? Dan brak heel iets anders dan hierachter. Toch weet u het onmiddellijk. Waarom? Ja, een soort onderlinge afspraak. En waarom betekent groen licht doorrijden en niet stoppen? Ik noem dat maar wat. Waarom is de ene hoog en de andere laag in de maatschappij? Het zijn allemaal vragen waarop je geen antwoord kunt geven tenzij je uitgaat van een gemeenschappelijke afspraak. Stel nu eens dat sferen en werelden, zoals de geest die kent, eigenlijk berusten op gemeenschappelijke afspraken. Of, moet ik zeggen, gedeelde overtuigingen en eenzijdigheden. Dan zou datzelfde moeten gelden voor alle innerlijke werelden. Want alles wat u beleeft, dat vertaalt u in denken. Wat u doormaakt is een emotie misschien, maar u maakt er een wereld van. Wat u ontmoet is misschien een deel van het goddelijke, maar u maakt er engelen van, of een mooie tuin, of een lotusvijver, of iets anders wat u toevallig bij de hand hebt. Wanneer wij de innerlijke weg gaan, dan gaan we door een wereld van dromen. En dan wil ik herinneren aan een oude inwijding van de zeegod in Griekenland. Degene die ingewijd werd daar, die moest dan, zoals dat heette, door de elementen heen. Hij werd in een soort labyrint losgelaten. Maar op een gegeven ogenblik hoorde hij een slang schuifelen. Dat waren meestal gewoon takken met droge bladeren, maar dat wist hij niet. Een ogenblik later had hij het gevoel dat hij over een afgrond moest balanceren op een heel smal dingetje. Alleen, als hij was afgestapt, was maar een steen hoog. Hij zou heus niet dood kunnen vallen. Maar hij moest in het donker over een afgrond. En dan zat er bovendien een tochtgat. Dus hij voelde ook nog een hele felle wind op een gegeven ogenblik. Hij moest door vuur heen. En dan kwam hij op een gegeven ogenblik ineens terecht in een feestzaal. En daar riep iedereen hem toe, iedereen bood hem van alles aan, eten en drinken, hij moest doorgaan. Want pas op het ogenblik dat hij, met overigens de wijgave die bij zich had, gekomen was bij de priester, die de inwijding leidde, en daar de zegen had ontvangen, was hij ingewijd. Als hij voor die tijd ook maar één stap naar links of rechts deed, faalde hij.
Wat houdt die zegen in?
Die zegen hield in feite, dat men hem de hand oplegde, dat men hem iets in het oor fluisterde, dat was een bijzondere godsnaam, en dat men daarna tegen hem zei, nu ben je ingewijd.
Noemt u die godsnaam?
Nee, die noem ik niet. Dat heeft geen zin. Dit is alleen maar een gelijkenis in mijn eigenlijke betoog. Huh? Dus, wanneer ik probeer om duidelijk te maken wat er met die inwijding aan de hand is, dan kom ik weer op die vergelijking met de innerlijke weg. Wanneer je door al die droomwerelden gaat en je laat je erdoor afleiden, ja, dan zit je het ene ogenblik in een jungle met verscheurende dieren, het volgende ogenblik in een warenhuis waar van alles te koop schijnt te zijn, en je komt niet verder. Integendeel, elke keer wanneer je te lang blijft in een bepaald droombeeld, kun je alleen nog maar terug. De innerlijke weg is dus verder gaan. Maar als je dan aan het eindpunt komt, is er niets. Er is iets, ja, het is geen duisternis, het is geen licht. Je zou het eigenlijk kunnen zeggen, het is grijs. Het is net of je in de mist staat. En dan wordt het heel erg stil. En dan heb je het gevoel dat je een zon op je huid voelt, bij wijze van spreken, terwijl hij niet te zien is. En dan heel langzaam begin je iets te beseffen van harmonie. Je vergeet wie je bent. Er is niets meer. Je dromen zijn uitgeblust. Je bent er zelf nog wel, maar je weet eigenlijk niet eens meer wie en wat je bent. Je bent deel geworden van die parelgrijze mist, van die gloed, van die kracht. En dan beleef je de harmonie die de inwijding is. Wat je ervan meebrengt, is uiteindelijk grotendeels een emotie, een gevoel van vrij zijn, van blij zijn, een gevoel van extra levenskracht misschien, een enkele keer extra vermogens. En die kun je dan in de praktijk wel gebruiken, ja. Maar het blijft een heimwee naar die toestand. Een toestand waarin je één bent met het leven, waarin geen tijd bestaat en waarin je toch gelijktijdig je met alles verbonden voelt. Wanneer je die innerlijke weg zo beschrijft, dan beschrijf je volgens mij de weg die de mens gaat naar God. De weg is er altijd eentje die, hoe moet ik dat zeggen, die je gaat door je aanvaarding van een hogere wil, een hoger lot misschien. Niet dat je nou zegt, ik hoef niks te willen, want God doet het wel. Maar zo dat gevoel van, ja, ik doe het beste wat ik kan, maar er is een hogere kracht die beslist. En elke keer wanneer ik denk, ik kan het misschien niet, dan zeg ik tegen die hogere kracht, help me een beetje. En wanneer ik ook maar even de mogelijkheid vind, probeer ik terug te keren in mijzelf, totdat ik die innerlijke bron heb ontdekt. Dan kun je niet zeggen, die innerlijke bron is God. Dat weet je eenvoudig niet. Maar je kunt wel zeggen, de beleving van de innerlijke bron, van de kern van je eigen leven, je werkelijke leven, is datgene wat het dichtste komt bij God, zoals je als mens daaraan denkt, zoals je als geest er ook nog vaak mee bezig bent. Dan komt de grote vraag natuurlijk, ja, wat moeten we dan zijn, wat moeten we doen? Want het is heel erg gemakkelijk om uit te roepen, ja, maar wij moeten zorgen voor, en dan noemt u het maar op. Wij moeten vechten tegen discriminatie. Wij moeten zorgen dat alle mensen voortaan CNA'tjes kunnen dragen. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen genoeg tijd heeft. Schitterende dingen. Maar dat is allemaal zo ver weg, hè. Het zijn mooie plannen. Maar is de werkelijkheid niet eerder gelegen in het feit dat je naar elke mens, ja, naar elk levend wezen dat je ziet, kunt kijken en zeggen, hé, daar zit de kern van mijn wezen in. Dat je niet gaat zeggen, ik ga dit of dat doen, want dan ben ik belangrijk. Maar dat je gewoon zegt, ik doe datgene wat ik krachtens mijn wezen, zover ik het ken, voel te moeten doen. Ik probeer waar te maken wat ik innerlijk gevoeld heb te zijn. Dat is geen relatie waarbij je kunt spreken over ik word gezonden of zo. Hè. Vind ik trouwens toch zo broeiend, hè? Ik word gezonden. Oh, daar heb je de boodschappen, jongen, weer. Het is helemaal niet, en ik heb een taak. Hè? Dat is zoiets als iemand die extra huiswerk meekrijgt. Het is allemaal mooi en je bedoelt het erg goed wanneer je het zegt. Maar je hebt niet een taak in de zin van een vast opgelegd schema. Nee, je hebt te beantwoorden aan de God die in je leeft. Je hebt te beantwoorden aan de kracht die in je bestaat. En als je dat zo bekijkt, dan ga je ook zeggen, ja, maar al die plannen die ik maak, zijn dat eigenlijk ook niet grotendeels dromen. Ik droom, en het is soms prettig om te dromen. Dromen kunnen heel aangenaam zijn. Maar ik zal altijd weer wakker moeten worden. Wanneer we teruggaan naar de kern, dan blijkt dat leven en tijd beide van geen belang zijn in de vorm waarin we het nu kennen. Het ik dat we nu proberen te spiegelen in een of andere kosmische spiegel is eigenlijk onbelangrijk. Het is wat erachter schuilt, de werkelijkheid, de verbinding waarbij het ongevormde met de volledige uiting in relatie wordt gebracht. Het is ook niet zo dat je zegt, we moeten eerst de ene weg gaan, dan de andere. Dat zijn die mensen die dus in hun geestelijk streven van hop naar haar gaan, neem me niet kwalijk. Er is niemand die u meer kan zeggen over de waarheid die in u leeft, dan uzelf. Maar daarvoor moet u uw illusies laten rusten. Moet u even vergeten wie u zou willen zijn, wat u waar zou willen hebben, en tevreden zijn met gewoon bestaan. Als je dat bereikt, dan heb je inderdaad een eerste stap gedaan. Dan heb je gezegd, de droom van het leven, met al zijn verandering en voorbijgaan, laat ik soms rusten, omdat ik even de werkelijkheid zoals ze in mij bestaat wil ervaren. Nou ja, en dan sta je weer voor het grote probleem natuurlijk. En hoe moet ik dat tot uiting brengen? Nou, in de eerste plaats, in een mens leeft ook zijn geest. Alweer niet te bewijzen. Bij sommigen is het zelfs vraagwaardig of ze er een hebben. Maar moet het maar aannemen, denk ik, want ze leven. Maar die geest is dus niet gebonden aan het aardse bestaan. Ze kent haar eigen werelden. Kan ik u ook niet bewijzen, maar als u doodgaat, merkt u het vanzelf. Die geest is eigenlijk vele persoonlijkheden. En niet alleen maar één. En toch is het één wezen, één leven. Wanneer die inwerkt in uw stoffelijk bestaan, dan doet die geest dat niet door u met allerhand stemmen te belagen en te bestoken. Al kan er soms wel eens onder omstandigheden zoiets ontstaan wat erop lijkt. In feite is de innerlijke stem en de geest voor ons in de eerste plaats een gevoelskwestie. Misschien is het een beetje vreed om tegen een mens te moeten zeggen, goddelijke logica is geen menselijke logica. Wat God logisch noemt is onlogisch voor de mens. En toch is het waar. Er zijn in u allerhand gevoelens. U voelt soms dat het eigenlijk goed zou zijn om dit te doen. Om dat te laten. U weet soms eigenlijk, zonder te weten waarom, dat het beter is om die kant uit te gaan dan om die kant uit te gaan. En wat doet u dan? Dan zegt u, ja, maar ik moet naar kantoor. En dan gaat u die kant uit. Natuurlijk, je kunt de maatschappij niet overhoop gooien, dat is waar. Maar kantoormensen zijn ook nodig. Al is het maar om de werkgelegenheid te bevorderen. Maar realiseer je nou eens even. Wanneer je dus jezelf waar wilt maken, je innerlijk zelf, dan zijn die aanwijzingen die je krijgt veel belangrijker dan al die redeneringen. Dan zijn die plotselinge opwellingen, noem het maar zo. Wanneer ze niet alleen maar beantwoorden aan wat je graag wilt doen, maar gewoon zeggen in de wereld een betekenis, iets doen. Misschien veel moeilijker dan het werk wat je anders zou verrichten. Dat je zegt, kijk, dat is mijn ik, dat is mijn bestemming. Het is een crazy world. Moet je zeggen, nietwaar? Nou ja, de wereld is misjoch en de mensen zijn niet beter. Alles bij elkaar is er wel degelijk een vaste lijn. Dat we die lijn zien en niet zien tegelijk komt omdat we logisch willen zien. We willen de werkelijkheid van God inpassen in onze droom. En begrijpen niet dat we haar gelijktijdig vervalsen. Maar wanneer we de droom werkelijk volgen, komen we terecht in een fantasiewereld. Wanneer we de kracht in ons werkelijk volgen, dan komen we terecht in een steeds beter te begrijpen werkelijkheid. Het is maar een keuze. Want op een gegeven ogenblik komt je droom altijd in botsing met de werkelijkheid. De God in ons kan niet beheerst worden door de dromen die wij wensen te dromen, de plannen die wij wensen te smeden. En dan zeg je, ja, maar treurig gesteld is met de wereld, weet u wel. Vindt u ook niet treurig gesteld met de wereld, hè? Dat allemaal bekijkt, hè? Alleen al die staatslieden. Ja, dat, fijn laat ik het niet zeggen, maar er zijn een hele hoop pro-staatslieden die nog het meeste zeggen hebben op het ogenblik. Dus, eigenlijk in de droom die we dromen, is de wereld zo mooi en zo goed niet? Zijn de problemen niet op te lossen? Is het allemaal leeg? Is het hulpeloos? We drijven naar een afgrond toe. Morgen exploderen de atoombommen. En de economie gaat ten gronde. En dan doen ze net of tweede nog erger is dan de eerste. Kun je zien hoe gek een droom kan zijn. Maar wanneer wij kijken naar de innerlijke waarde, naar de innerlijke krachten, zien we leven. Dan is het niet belangrijk wat er nu gebeurt. Dan is het niet belangrijk welke machten zich op aarde ontplooien. Laat ze maar. Ze gaan ook dood. Het is belangrijk dat wat in mij is, wat ik uit mezelf haal, dat dat eeuwigheidswaarde heeft. Dat de krachten die in mij leven niet alleen maar beredeneerde krachten zijn, maar krachten die deel zijn van heel mijn wezen, van heel mijn bestaan. Belangrijk is niet de droom die mensen gezamenlijk dromen, of ze het nu cultuur, beschaving of anders noemen. Of geloof misschien, of filosofie of wat dan ook. Belangrijk is datgene wat in je leeft, wat blijvend is. Belangrijk is wat voor ons waar is. En die waarheid, die noem ik de God in ons. De basis van de levende kracht. En al datgene wat daaruit voortkomt, dat speelt in een werkelijkheid die heus wel ergens feiten kent. In een voortdurende verandering ongetwijfeld, maar toch een soort werkelijkheid. Maar die werkelijkheid kan zich niet voegen naar onze droom. Dat wil zeggen, we botsen met die werkelijkheid wanneer we vanuit een droom leven. Maar op het ogenblik dat we vanuit onszelf leven, komen we vanuit een waarheid die zo groot is, zo sterk is, dat ze de werkelijkheid mee omvat. U zult zeggen, ja, we beginnen mee. Komen ze hier voor een gezellige avond geestelijk onderhoud? Begin met zoiets. Ah, je hebt misschien wel gelijk. Maar wat kan belangrijker zijn in een wereld als vandaag? Wat kan belangrijker zijn voor een mensheid met zijn problemen, met zijn tegenstellingen, met zijn kwalen van vandaag? Dan dat ene punt. Er is in mij een licht, een kracht, een waarheid. Wanneer ik daaruit leef, dan zal ik, wat er ook verder gebeurt, hoe het ook gaat, anders dan in mijn dromen aanvaardbaar is zelfs, dan zal het goed zijn. Dan zal ik in mijzelf vrede kennen. Dan zal ik niet het gevoel hebben dat mijn leven uiteindelijk maar een beetje vergooid is. Dan wordt alles zinvol. Ik zal niet elke betekenis kunnen doorgronden, natuurlijk niet. Maar ik zal aanvoelen dat ze bestaat. In een wereld als deze, die zich zo heeft verheven op het voetstuk der redelijkheid, is het erg belangrijk dat mensen erop gewezen worden dat er ook nog iets anders is. Dat menselijke werkelijkheid niet een kwestie is die je met statistieken en scala's en allerhande wetenschappelijke formules kunt manipuleren. Omdat er iets meer is. Deze vreemde, deze oncontroleerbare factor. Die zelfs boven de wetten van erfelijkheid uit schijnt te gaan. Die zich ook niet onderwerpt aan welke totalitaire opvoeding en discipline dan ook. Dat is die gevoelswereld. Die gevoelswereld is de relatie met de God. Die in je leeft. Met de werkelijkheid waarin je ook bestaat. Ongeacht de droomwereld waarin je tijdelijk met de onmogelijke taak om mee te dromen wordt opgeschreven. Het is zo gemakkelijk om te zeggen het einde der wereld is nabij. Nou, wat dat betreft heb ik altijd het idee dat degenen die dat zeggen het zelf niet geloven. Omdat ze zichzelf bezighouden met het opnemen van die bezittingen die na de dood en het einde van de wereld toch geen betekenis meer hebben. Maar jij kan nooit weten, nietwaar? Waarschijnlijk geloven ze minder in zichzelf dan de gelovigen in hen. Maar het einde der wereld is niet nabij. En als de wereld vergaat, is het einde van het leven niet nabij. Het leven is een continuïteit. Het bestaat in ons en door ons tot zelfs buiten de tijd. Al datgene wat we meemaken, in welke wereld of sfeer dan ook, dat is alleen nog maar een projectie van de werkelijkheid, dat is niet de werkelijkheid zelf. En het is onze hele bestemming, ons hele doel, dacht ik, om die werkelijkheid steeds meer te beleven, om tenminste te beseffen waardoor die schaduwen van de werkelijkheid die we onze wereld noemen tot stand komen. En dan eerst kun je, dacht ik, werkelijk zeggen, ik begrijp het leven niet en ik ken God niet. Maar ik voel God, ik onderga het leven en in mijzelf weet ik dat het ondanks alles goed is. Wat er ook gebeurt, de kern van het leven blijft bestaan. De ervaring zal ons dichter brengen bij de ontdekking van de werkelijkheid. En als we vandaag een beetje verstandig zijn, dan gaan we ze nu en dan eens op pad naar die innerlijke God. Dan hoeven we hem helemaal geen God te noemen. We hoeven ook niet in hem te geloven. We hoeven hem alleen maar zo nu en dan te beleven. Hoe we dan ook verder de zaak willen omschrijven. De wereld is een wonderlijke wereld. Van vele profeten, of ze nu uit licht of uit duister kwamen, is gezegd, ach, het zijn hysterici. Met andere woorden, mensen die niet redelijk zijn. En toch zijn er profeten geweest die meer van de toekomst en van de waarheid hebben voorspeld dan alle wetenschapsmensen van die tijd konden onthullen. Ze zijn verder doorgedrongen in de essentie en de betekenis van het bestaan en de ontwikkeling ervan van de beste wetenschappers. Ik zeg niet dat de wetenschap overbodig is, integendeel. Maar je moet niet, dacht ik, het werktuig verheffen op een altaar en God begraven in een graf eronder. Dat doe je heel vaak. Het zijn altijd weer de mensen geweest met hun intuïtie, met hun eigenaardig gedrag, met hun vervreemding van de werkelijkheid van anderen. Die levens hebben geleefd waarvan je zegt, hoe hebben ze het uit kunnen houden? Maar die gelukkig waren. Er zijn zoveel voorbeelden. Een van onze lievelingen is Franciscus, u noemt hem van Assisi. Huh? De man die een lied zingt voor broeders, voor zusterzon, die predikt voor de vissen en voor de vogels. Idioot eigenlijk. Maar gelijktijdig een mens die zo intens gelukkig is door zijn hele leven heen, die zich zozeer één gevoelt met al datgene wat in zijn tijd de omschrijving van God is. Dat hij zelfs gestigmatiseerd is. Een mens die niets tot stand wil brengen buiten datgene wat hij eigenlijk voelt te moeten doen. En die vreemd genoeg zaken tot stand heeft gebracht die zelfs in deze tijd nog vaak in het christendom een heel belangrijke rol spelen. Realiseer je het. Werkelijke zieners en profeten zijn altijd mensen die een beetje buiten uw droom, uw zogenaamde werkelijkheid staan. Juist daarom zien ze haar beter dan u die er middenin zit. Maar wat hebben zij wat u niet hebt? Het enige wat er bij hen weg is gevallen is die grens tussen die innerlijke wereld en die gevoelswereld en de zogenaamde redelijke wereld. Ze hebben hun droom aangepast aan de waarheid die in henzelf leeft. Ze hebben die droom langzaam maar zeker zo doorgevoerd dat ze een werkelijkheid begonnen te beleven die voor hen althans het hoogste was. En van daaruit hebben ze waargemaakt. En zeg nu niet, ja dat kunnen enkelen, maar wij niet. Op het ogenblik dat men zegt, ja, de apostelen konden wonderen doen, maar dat kwam omdat Jezus hen die gaven gegeven had. Dan zeg ik, waarom doen jullie het niet? Op het ogenblik dat ze zeggen, ja, de waarheid is een mysterie, maar wij moeten haar omschrijven, zodat iedereen erin kan geloven. Dan vraag ik ze, wat omschrijf je dan eigenlijk anders dan je eigen dromen? Ik zeg het innerlijk pad. De weg die alle dromen links kan laten liggen en rechts kan laten liggen. En die door kan gaan tot dat ene moment van zelfvergetelheid en gelijktijdig volbeleefde eenheid met de werkelijkheid. Is de oplossing die de wereld nodig heeft. Dan pas kan die gevoelswereld eindelijk eens wat anders worden. Dan een spelletje dat door redelijke argumenten wordt beheerst en verder door lichaamssappen gestuurd. Dan pas is er een mogelijkheid dat de mens waarlijk mens wordt en niet alleen maar een schepsel dat zichzelf voortdurend bedriegt ten aanzien van zijn wereld en ten aanzien van zichzelf. En wat je dan gaat uiten, ja. Laat me het zo zeggen. Wat de dichter zingt, is voor een nuchter mens vaak bijna niet aanvaardbaar. Of te onbelangrijk. En toch, wat de dichter zingt, is wat zijn ziel zegt. En als je een ziel probeert aan te passen aan redelijkheid, dan houdt ze op zich te manifesteren. Leef jezelf. Probeer in jezelf, door alle droomwolken heen, uiteindelijk die rust, die harmonie, dat licht te vinden. Waaruit je leert waarlijk te leven volgens de kracht die in je is. Waarbij je eindelijk ook de wereld niet meer ziet als iets wat gemanipuleerd en aangepast moet worden, maar als een levend geheel waarvan je deel bent en waarbinnen jij functioneren moet omdat je deel bent van het geheel en niet omdat het volgens een theorie of een stelling alleen op deze wijze goed zou zijn. Nou ja, ik heb het misschien te zwaar gemaakt, ik weet het niet. Maar er komen altijd weer ogenblikken dat je zegt, het wordt tijd dat we eventjes wat esoterie erbij halen. Dat we eventjes eigenlijk vergeten dat er buiten zo ontzettend veel belangrijke dingen zijn. Nu waar gaat de president van de USA nog in een vervolgfilm verder? Of is het een C-productie en wordt een vervolg afgekeurd? Wie zal het zeggen? Lubbert Nederland nog verder aan? Of vindt het een nieuwe methode om zichzelf een werkelijke welvaart onmogelijk te maken? Het zijn allemaal vragen die je kunt stellen. Maar het antwoord erop is niet belangrijk wanneer je in jezelf de kracht vindt. En in jezelf kracht vinden is in jezelf rust vinden, harmonie. Dat betekent een zekere blijheid. Dat betekent in het leven eindelijk eens erkennen dat je omringd wordt door het leven. Dat je omringd wordt door datgene wat je God zou kunnen noemen. Dat je nooit eenzaam of alleen bent. Dat je ook nooit losstaat van al het andere. Maar dat je onverbrekelijk mee verbonden reist door de tijd totdat de dromen sterven. En in een tijdloze werkelijkheid je deel kunt hebben aan alle dingen. Kijk, en dat had ik nou alleen maar willen zeggen. Ik heb er wel veel woorden voor nodig gehad, hè. Maar ja, in een kamerdebat duurt het vaak nog veel langer, dus.
Mag ik wat vragen hierover nog?
Zeker.
Want we praten wel over alsof het zo gemakkelijk is. Maar hoe moet je dat doen? Die al die dromen en die dromen opzij schuiven. En dat waren innerlijk. Opzoeken.
Nou, ik heb u eigenlijk de aanleiding gegeven, de handleiding zou ik bijna kunnen zeggen. Wanneer je met jezelf bezig gaat, dan ontstaan er allerhand beelden en voorstellingen. In het begin zijn ze met je eigen wereld verknoopt. Tot zelfs de vraag, heb ik het gas wel of niet uitgedaan? Laat dat nou maar rusten. Ga verder. Verdring die dingen. Kost een beetje moeite. En als je dat niet kunt, ga dat gas uitdoen. ga een eindje om en begin er nog eens opnieuw, nadat je zeker bent dat je van die zorg bevrijd bent. Wanneer je contact meent te krijgen met geesten, wanneer er stemmen naar je fluisteren, trek je er niets van aan, luister zelfs niet. Niet even proberen te verstaan wat er in je gezegd wordt. Verder gaan. Probeer alles opzij te laten gaan. Je zult ontdekken dat je het gevoel krijgt van een soort beweging in jezelf. Houd die beweging vol tot het ogenblik dat je gewoon zelfs vergeet dat je in beweging bent. Of ja, dat je als een afzonderlijk ego met een taak en met een positie op aarde bestaat. Op het ogenblik dat je jezelf vergeet, ontstaat de absolute vrede, de harmonie waarvan je deel kunt hebben. Dan weet ik dat die handleiding gemakkelijker lijkt dan ze is. In het begin is het een worsteling. En daarom geef ik u nog een raad. Als u dus op een gegeven ogenblik toch in een droomwereld opgaat, probeer het laatste beeld of de laatste beelden daarvan te onthouden. Wanneer u weer begint, begin met dit beeld en die gedachte, totdat het weer even voor u schijnbaar werkelijkheid wordt. Dat je het gevoel hebt, nou is het heel dichtbij. En zeg dan, maar dit heb ik niet nodig, ik ga verder. U zult zien dat je dan op deze wijze die rust kunt halen. En het is een rust die je nodig hebt. Vandaar deze raad, vandaar deze hele redenatie vanavond. Nou.
Wat zijn de grote schijnproblemen waar de mensen mee worstelen?
De grote schijnproblemen waar de mensen mee worstelen zijn bezit. Bezit is namelijk voor hen voornamelijk gelegen in datgene wat ze nog niet hebben. Het is macht. Want macht is datgene wat je een ander wilt laten doen, omdat je zelf te bedonderd bent om eraan te beginnen. Er is vrede, want vrede kan niet bestaan zolang geen innerlijke eenheid beseft wordt. Er is oorlog, want oorlog kan niets oplossen. Er is de redding van buitenaf, want niets kan je redden wanneer je in jezelf reddeloos bent. En ten laatste, en ik zou zeggen dat is het grootste schijnprobleem wel, hoe kunnen wij redelijk en menselijk benaderen en omschrijven wat het onzegbaar is? Hoe kunnen we occultisme vastleggen in formules, God in geleerde betogen? Want al die dingen sterven nog eerder dan een vis die uit het water haalt. Maar zolang ze in je zijn, zijn ze leven. Het is beter iets van God te beleven dan de hele theologie bestudeerd te hebben en in jezelf alleen nog maar de lege galm van vaak zinledige woorden te horen. Is dit voldoende?
U maakt een vergelijking met de oude mysteriën van in Griekenland in de tijd.
Ja.
De relatie met uw betoog van het eigen proces op dit moment niet zo goed.
De relatie is gelegen in de beproeving, de inwijding, waarbij je dus voort moet gaan, ongeacht wat je vreest en ongeacht wat je begeert. En geloof me, als je een tijd in zo'n labyrinth hebt rondgezworven, dan is een roemer wijn en een lekkere hap iets wat je werkelijk wel zou kunnen gebruiken. Maar ook die begeerte, alles moet blijven staan, omdat je eerst bereiken moet. Alles terzijde schuiven. Daarop was mijn betoog gebaseerd. Als je de innerlijke weg wilt volgen, moet je alle droombeelden, hoe mooi, hoe begeerlijk of hoe rustgevend ook, opzij weten te schuiven. Moet je alle verschrikkingen eenvoudig voorbij gaan. En als er een monster met een hele grote muil komt, loop je gewoon door. Je komt er bij de staart wel weer uit. Maar niet zeggen, oh mijn God, wat gebeurt er nou? Doorgaan. Dat is de oplossing en daarvoor heb ik die gelijkenis gebruikt. Nou, het schijnt rustig te worden in het stalletje.
Maar de vermeende hulp aan anderen, als dat dan ook een droom misschien is, die moet je dus ook opzij schuiven.
de hulp aan anderen in jezelf zul je terzijde moeten schuiven wanneer je zoekt naar de innerlijke vrede. Het is namelijk zo dat je anderen niet waarlijk helpt, tenzij je eerst innerlijk een eenheid bereikt hebt met datgene wat in hen leeft. Je kunt mensen alleen helpen wanneer je als het ware hun kern begrijpt en kent. Waar dit niet het geval is, is zogenaamde hulp vaak eerder van de wal in de sloot dan verder op de weg. En als u goed kijkt wat er met alle hand hulpverleningen gebeurd is en nog gebeurt op aarde, dan zult u dat toch wel moeten onderschrijven. Is het voldoende?
Die harmonie die je bereikt, is die nog op een bepaalde manier voor jezelf omschrijfbaar in een bepaalde term, bijvoorbeeld liefde of eenheid? Is niet goed?
Een mens is in zijn denken zeer verbaal geneigd. En hij zal dus een emotie een naam geven. De een zal zeggen de eeuwige liefde, de ander het eeuwige licht. Maar dat zijn alleen maar aanduidingen en geen werkelijke omschrijvingen. Omdat de werkelijke innerlijke kracht en eenheid, wanneer ze beleefd worden, niet omschrijfbaar zijn, daar ze eenvoudig vallen buiten het gehele kader van menselijk kennen en kunnen. Het is alleen beleefbaar, maar niet omschrijfbaar zijn. Voldoen?
Is het werk van de Witte Broederschap en de ODV ook geen droom?
In elke droom heb je wel eens een wekker die begint te ratelen en zegt je moet wakker worden. Het is een droomproduct. Dat is de Witte Broederschap ook. En dat is de Orde der Verdraagzaam ook. Geen product van een droom in die zin dat we niet ergens op een zeker vlak reëel existeren. Maar gewoon omdat de betekenis van ons zijn voor u uiteindelijk neer moet komen op de roep word wakker. Vandaar die wekker. Maar u droomt die wekker op uw eigen manier. En de heeft de ene een reiswekker en de andere heeft een kerkklok naast de deur. Wat wij dus proberen te doen is gewoon de mensen wakker te maken. De mensen wakker maken kun je heel vaak door in de droom nieuwe elementen te introduceren. En dat proberen we dan. Voor onszelf zijn we geen droom. Maar het werk dat wij doen is eigenlijk alleen maar in de tijd een uiting geven aan iets wat een werkelijkheid buiten de tijd is voor ons. De wijze waarop we dat werk aankleden moet in menselijke termen worden vertaald en dan worden de menselijk werken. Maar in die zin bekeken is het meer een droom dan wat anders. Hé, hey, de grappelton gaat open geloof ik, aan alle kanten. Benieuwd wat eruit komt.
Stel voor dat je dat een paar keer beleefd hebt. Is het dan zo dat je psychisch iets dan ook volledig anders voelt? Of is het zo dat je op een bepaalde manier er een nasleep van...
Nee, het is eigenlijk zo dat je dan voor jezelf denkt dat je nog gewoon jezelf bent. Alleen de anderen die vinden dat je veranderd bent of gek gaat doen of zo.
Er is niet van een blijvende rust of zo. Of een blijvende...
Er is een rust in u. Die werd er zelf niet als zodanig beseft. Een ander zal hoogstens zeggen, nou wat ben jij laconiek. Wat ben jij weinig geïnteresseerd. Huh? En dan loopt u ineens... warm volgens hun idee voor zaken die helemaal niet belangrijk zijn. En zei ze, hoe kom je zo gek? Kun je niet redelijk denken? Huh? En dan zegt u, ja maar ik heb dat toch wel redelijk overwogen. Begrijpen ze je niet? En dat is ook heel begrijpelijk. Want zij weten niet vanuit welke kracht, welke verbondenheid met ja, wat men dan wel eens een hogere weten noemt. Of de Akasha-chroniek. Of het gemeenschappelijk bovenbewustzijn. Ja, want hoe minder je de dingen kent, hoe meer namen ze krijgen. Ja, maar daaruit put je dus, maar voor jezelf. Blijf je jezelf. Alleen besef je niet dat je jezelf zucht hebt opgelost in een zelfzijn met anderen. En nou ja, is juist dat laatste iets waar de mensen heel moeilijk over het algemeen vrede mee kunnen hebben. Ze willen alles, maar het moet wel volgens de regels zijn. Want de regels zijn een houvast. Door die regels blijft de droom in stand. Die de regels wegneemt, deugt er niet meer. Dus wanneer u die rust hebt gehad en u leeft vanuit die harmonie en vanuit die kracht, dan zeggen ze heel waarschijnlijk dat u een tikje getikt bent en dat het een wonder is dat u toch nog in zoveel dingen slaagt. Nou, ik geloof dat ik nu duidelijk heb gemaakt dat je dus om wijs te worden een tikje gek moet zijn. En als ik u dat verteld heb, dan geloof ik dat ik daarmee gevoeglijk mijn redenvoering kan gaan besluiten. Tenzij er iemand nog heel dringend moet.
Nee, we krijgen een afwijkend gedrag, hè?
Ja, maar afwijkend gedrag is over het algemeen datgene wat een ander als een aantasting ervaart van zijn eigen zekerheid. Er bestaan geen feitelijke afwijkingen in het gedrag, bestaan slechts aantastingen van zekerheden. Of dit nu lichamelijke, persoonlijke, sociale, politieke of andere zijn. Huh? En het leuke is dat de norm die wordt gesteld altijd verbaal wordt beleden door een groot aantal mensen die op allerhand terrein afwijken. En het gek is, hoe meer ze afwijkend niet willen weten, hoe sterker ze aan de regel hangen. Zult u ook nog wel een keer kunnen constateren, denk ik. Voldoen? Dan moet u me niet kwalijk nemen, vrienden. Ik heb u onderworpen aan iets wat mij interesseert. Ik hoop dat het u ook hier en daar heeft kunnen interesseren. Wanneer u zegt het is niets, nou ja, na de pauze komt er nog iemand vragen beantwoorden. Wie weet zit er daar wat voor u bij. Zit er wel iets voor u bij? Mag ik dan nog één ding zeggen? Alles wat ik gezegd heb is een zeer algemene benadering. Voor uzelf zal het altijd wel iets anders liggen. Het is niet zo belangrijk dat u precies uitgaat van een doel wat ik u gesteld heb, maar dat u begint te werken om ergens diep in uzelf de bron van het leven te vinden. En als u die bron gevonden hebt, ik verzeker het u, dan bent u eindelijk verheven boven het tijdsgebeuren, zelfs wanneer u er nog middenin steekt. En dat wens ik u allen toe, want het tijdsgebeuren is niet slechts een droom in deze tijd, het dreigt een nachtmerrie te worden. En tenzij je van paardrijden houdt, kan ik u iets dergelijks niet aanbevelen. Ik dank u voor uw aandacht, goedenavond.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
Ja, dankjewel. Ja, dan is het.